De teksten van Maurice Matelink over het kanaal getuigen ook van de fascinatie die mensen hebben voor havens en schepen. Een schip dat vervoert niet alleen ladingen, niet alleen mensen, dat zet aan tot dromen.
Niet veel Belgen weten dat onze enige landgenoot die ooit de Nobelprijs voor literatuur won, een Gentenaar was. Maurice Matelink. En niet veel Gentenaars weten dat hij een buitenverblijf in Oostakker had. En wat dan weer bijna niemand in Oostakker weet, is waar dat huis van de familie Matelink staat of stond. De schrijver hield nochtans zijn mooiste jeugdherinneringen over aan het landhuis naast het kanaal. Aan de weelderige tuin met geurende perzikbomen en de zoemende bijenkorven van zijn vader. Met de erfgoedcel van Stam Gent zijn we op zoek gegaan naar de ligging van het huis. Maar onderweg, tijdens onze zoektocht, zijn we veel andere verhalen tegengekomen. We hoorden over altijd maar grotere boten, over een belangrijk servietje op restaurant en vooral over het moeilijke huwelijk tussen de enorme haven en het kleine dorp. Zo schrijft Maurice Matelink over het zomerhuis in Bulbleu zijn memoires over zijn kindertijd.
Ons landhuis stond in Oostakker, Champs-du-Levant in het Frans, een groot dorp in de buurt van Gent. Men vereerde er een miraculeuze maagd in een grot zoals die van Lourdes en, naar men zei, werden er meerdere mirakels vastgesteld. De bedevaarden volgden elkaar op. Wij gingen soms naar de grot, maar hadden enkel belangstelling voor de beeldjes van peperkoek of marsepein die men in de kleine barakken naast het heiligdom kon kopen. Onze woning stond aan de waterkant, langs het kanaal van Terneuzen. Dit is het kanaal dat van Gent naar Holland loopt en naar de zee. Het was een feeriekanaal, overschaduwd door een dubbele rij hoge olmen. Het leek wel of de vaartuigen, de stoomboten van Londen en Liverpool, dwars door onze tuin voeren. Op de oever en langs het jaagpad renden rakkers die naar de kapiteins riepen. Kapitein, kapitein, geef ons iets! Die wierp hen dan enkele centen toe waar de jongens om vochten. Onder de onschuldige boerenzonen mengden zich soms ondeugende meisjes uit de voorhaven. Zij kenden de heimelijke smaak van de Engelsen voor pikante vertoningen en, enkel gekleed in hun hemd, draaiden ze een rad of gingen ze op hun hoofd staan. Wat de regen van muntstukjes verdrievoudigde natuurlijk. Mijn vader was hierover zeer verontwaardigd en beklaagde zich bij de immer beschonken veldwachter, die natuurlijk niet overal tegelijk kon zijn.
Dat is duidelijk een verhaal van lang geleden. Wie vandaag aan Oostakker of aan de haven denkt, denkt waarschijnlijk niet aan een rij hoge bomen en een kapitein die centjes smijt naar de jonge meisjes. We gaan langs bij de havenkenner Jean-Louis van de Voorde. Hoe zag het kanaal eruit in de jaren 1870, in de tijd waarover Matelink schrijft?
Er was veel minder industrie. Dus niet dat er geen industrie was, maar er was er veel minder. De schepen waren ook veel kleiner, het kanaal was veel smaller, dus het rechtstreeks contact zal ook veel gemakkelijker geweest zijn. Het visueel contact, al was het maar dat. Als je nu een zeeschip hebt, zoals een Volvo-boot, zoals men die noemt, die tussen Gent en Göteborg vaart, ja, dan zit de kapitein en zijn bemanning ergens tientallen meters hoog op een brug. Dan zit je niet noodzakelijk meer in dezelfde verhouding ten opzichte van mensen die aan de wallen zitten. Je kan nog altijd wuiven en misschien zullen ze terugwuiven, maar de kans is even groot dat ze je gewoon niet zien, omdat ze heel strak moeten letten waar ze varen.
Ja. Een centje gaan ze niet smijten.
Een centje gaan ze niet smijten en ze zullen het nooit ver genoeg kunnen smijten, want ze varen wellicht in het midden van de vaarweg en dan zouden ze dat centje ongeveer 100 à 150 meter ver moeten kunnen smijten. Ik betwijfel dat dat soort centjes bestaat.
Jean-Louis werkt in het havenhuis, het bezoekerscentrum voor de Gentse haven. Dat zit niet ergens in Terneuzen, maar op de Graslei. Heel toepasselijk in het prachtige gildehuis van de Vrije Schippers. We zijn er net burgemeester De Klerk en de ambassadeur van de Verenigde Staten gekruist, die samen komen lunchen in de gotische kelder. Maar ook gewone Gentenaars zijn hier dus welkom om iets bij te leren over onze North Seaport. Is dat dan nodig? Ja, zegt Jean-Louis, want voor veel Gentenaars is de haven te onbekend en te onbemind.
De monden vallen ook open wanneer ze horen dat wij een zeehaven zijn. Eén, vele Gentenaren weten dit, maar buitenstaanders die weten het absoluut niet. Denk aan die anekdote van Mark Reinebo, die in de finale van De Laatste Mens van de slimste mens, sorry, de havensteden moet opsommen en niet op de naam van Gent kan komen. Hè? Ja, het zegt wel iets, vind ik. Ik heb altijd gevonden dat mensen in de kanaaldorpen eigenlijk dichter bij de haven staan dan echte Gentenaren. In Gent is de haven buiten beeld komen te staan. Als je in een kanaalgemeente woont, dan word je eigenlijk veel meer met de neus op het havenfeit gedrukt. Je ziet ook veel meer bewegen. Je hebt soms zicht op schepen die voorbij komen. Dat maakt de voeling met die haven veel groter. Gentenaars weten dat ze een haven hebben. Ja, maar toch niet volledig. Ze weten dat we Sidmar hebben, het huidige ArcelorMittal Gent, dat we Volvo hier hebben zitten. En voor hen liggen die in de haven, maar ze beseffen niet dat het een zeehaven is en eentje van groot formaat. Eentje waar je gerust fier mag op zijn en die een van de economische longen is van onze regio en stad. Zonder de haven zouden wij qua welvaart op een heel ander peil zitten dan nu.
Tijd voor een beetje geschiedenis. In de middeleeuwen werden de zakken met grondstoffen nog gewoon gelost aan de grasleiende korenlei, in het midden van de stad. Gent was toen een rivierhaven, zonder directe verbinding met de zee. We hebben daar lang mee gesukkeld. Onze eerste poging was het kanaal de Lieve uit de 13e eeuw, maar die konden we niet meer gebruiken na de verzanding van het Swin. In de 16e eeuw groeven we de Sassevaart, maar die ging maar tot Sas van Gent, waar we de vrachten nog moesten overladen. Het is maar in 1827, met het doortrekken van de Sassevaart tot in Terneuzen, dat we een echte zeehaven zijn geworden. Het kanaal Gent-Terneuzen was geboren.
We hebben dat zeekanaal sinds de jaren 1820. Het is gaandeweg altijd weer aangepast aan de schaalvergroting in de scheepvaart. Ik bedoel daarmee, schepen worden groter, dus de vaarweg waarop ze naar Gent moeten kunnen komen, moet uitgebreid worden. Hij moet verbreed worden, hij moet verdiept worden, en hij moet rechtgetrokken worden. Dus minder bochtig worden, want hoe groter het schip, hoe rechter de koers het moet varen. Dat gebeurt herhaaldelijk in de loop van die twee eeuwen. De laatste grote sprong vooruit maken we in de jaren 1960, want dan worden we een haven die niet beperkt is tot schepen van 10.000 ton, maar die de sprong maakt naar schepen van pakweg 70.000 ton.
En daar is plaats voor nodig. Vanaf de jaren 1960 zullen de kanaaldorpen helemaal van aangezicht veranderen. Kijk maar eens naar Zelzaten op Google Maps bijvoorbeeld. Daar zie je nog hoe het oude tracé van het kanaal vroeger dwars door het dorp ging. In 1968 is de waterloop compleet verlegd, met de nieuwe grote tunnel en Zelzatenbrug erbij. En wat gebeurt er met het kanaal in Oostakker?
Wat gebeurt er in die jaren? Men gaat dat verbreden en men doet dat op de rechteroever. Dat betekent aan de kant van Oostakker. Men gaat aan die kanten ook het Sifferdok verbreden en verdiepen en verlengen. Maar al die uitbreidingen die gebeuren natuurlijk hoofdzakelijk op landbouwgebied, maar dat pand delen in van een zone die mensen in Oostakker lang zal gekend hebben als weidegrond of akkers. Het uitzicht van een dorp als Oostakker aan de kant van de haven die zal gaandeweg eigenlijk heel grondig veranderen.
We mogen de schaal van de uitbreidingen toen niet onderschatten, zegt Jean-Louis. Op de nieuwe gronden trokken bedrijven binnen zoals Sidmar, vandaag ArcelorMittal, de petroleumindustrie en aan de grens van Oostakker Volvo Cars. Jean-Louis toont het bijhorende dok op een maquette van de haven.
Hier zit je met het Sifferdok, dat is het grootste dok op de linkeroever. Dat is denk ik 2,5 kilometer lang en dat is een 300-400 meter breed. Dus als je een moderne haven hebt, dan heb je installaties die qua afmetingen gigantisch groot zijn. Die heb je nodig om die grote zeeschepen binnen te halen. Want wij kunnen alle schepen aan die door het Panamakanaal kunnen varen. We spreken over schepen die maximum 265 meter lang zijn, 37 meter breed en die tot 12,5 meter in het water kunnen steken. 12,5 meter, dat is een huis met twee verdiepingen en een zaterdak. Woon je in zo'n huis, ga eens buiten staan, kijk naar je huis, dat is hoe diep het water in het zeekanaal is. Nogmaals, geen zeehaven, geen staalfabriek, geen zeehaven, geen autofabriek, geen vrachtwagenfabriek, geen logistiek centrum. En zo zijn er tal van bedrijven die hier nooit zouden gezeten hebben en waarvan we de tewerkstelling dus niet gehad zouden hebben, waarvan we de toegevoegde waarde zouden missen. Het is als haven een van de bouwstenen van onze welvaart hier in stad en regio.
Maar zijn we dan niet te veel kwijtgespeeld? De landelijke charme die Maurice Mateling beschrijft, de hoge bomen die vervangen zijn door schouwen, het stuifmeel dat vervangen is door fijn stof. Daar moet toch tegen geprotesteerd zijn, zeker in de jaren 60. In 1964 kwamen de boeren bijvoorbeeld op straat tegen de ontwikkeling van de olieraffinaderij van Texaco. Maar toch heeft dat weinig uitgehaald.
Ik weet niet of er geen protest geweest is. Maar je zat toen ook in een periode, de jaren 60, waar men net uit de Tweede Wereldoorlog komt, want die was nog helemaal niet zo oud, waar je de economie weer moet aanzwengelen, waar heel wat mensen echt aan het zoeken zijn naar jobs en waar een fabriek als ArcelorMittal Gent bijvoorbeeld, ja, de jobs die je daar vindt, die zijn ja, qua lonen, qua voorwaarden. Het is hard werk, maar je wordt er wel voor betaald. Wij hebben hier in het Gentse deel nooit een doelprobleem gehad. We hebben altijd manier gevonden om dat op een verantwoorde manier te maken. Je zegt de impact op gemeentes die kan zeer groot zijn. Wanneer men in de jaren 60 het nieuwe kanaal gaat leggen in Zelzaten, verdwijnen 500 huizen. Dat is vandaag ondenkbaar. Om over Oostakker dan terug op Oostakker terug te komen. Natuurlijk heeft Oostakker veel ruimte verloren. Aan de andere kant zou ik wel eens willen zien hoeveel mensen in Oostakker bij Volvo Trucks werken of in de haven werken en welke banen zij anders gevonden zouden hebben. Dat is natuurlijk een gemakkelijk argument, dat besef ik, maar die bedrijventerreinen zijn er ook gekomen om mensen werk te verschaffen. En die mensen hebben daar om die reden ook voordeel uit gehaald. Dat betekent niet dat een haven om het even wat mag doen. Daar is iedereen het over eens. Maar je moet de twee kanten van de medaille zien.
De twee kanten van de medaille. Daarover gaan we praten met Roderick de Leersnijder. Geboren en getogen in Oostakker. Net als zijn ouders en zijn grootouders. We spreken af in het stam. Met onze kousjes staan we op de tegelvloer naar de luchtfoto van de stad te kijken. Geen betere plaats om te zien hoe groot North Sea Port eigenlijk is. De haven paste zelfs niet meer op de vloer. Die loopt achteraan gewoon verticaal door op de muur. Hoe heeft Roderick zijn Oostakker zien veranderen?
Van oudsher was dit hier de moestuin van Gent, om het zo te noemen. En dat agrarisch gegeven is tot op de dag van vandaag nog altijd ergens een tweespalt tussen de stad Gent en Oostakker. Want wij als Oostakkernaars beschouwen die industriële ontwikkeling rondom de haven een beetje als een geforceerd, moeilijk huwelijk, maar zeer vruchtbaar. Werkgelegenheid was er natuurlijk, maar wat de Oostakkernaars enorm tegenstak, dat het altijd een beetje met dwang was dat wij terreinen opgaven aan die industrie.
Roderick wijst op de luchtfoto naar een stuk ter hoogte van Volvo Trucks. Het bedrijf ligt midden in Oostakker, niet eens aan het kanaal, zo centraal gelegen dat je daar eerder het dorpsplein zou verwachten dan een enorme fabriek. Op de luchtfoto ziet je dat het wringt. En de uitbreidingen zijn nog altijd bezig.
Deze mensen zijn allemaal ontijgend. Hè? Hier is er nu al een grote parking. Dat is Volvo Oostenrijk, geloof ik. Een invoerder van Volvo Oostenrijk. Dit was van mijn schoonbroer en mijn zuster. Dit boerderijtje. Maar dat is dus verkocht omdat de ontijgeningen hier allemaal gaan plaatsvinden. En ik denk dat ze dat zo willen doortrekken. Zo. Tot hier. Vandaar onze schrik dat dat hier ingepalmd gaat worden en dat Oostakker zo'n beetje een dorp zoals doel gaat worden, omringd door havenindustrie. Dat is de schrik. Ik zeg niet dat dat een feit is. Maar ja, de werkgelegenheid was natuurlijk zeer belangrijk en is voor iedereen dat is zeer vruchtbaar geweest. Hé. Laat het zo zijn. Hé. Veel mensen die dan naar de Volvo gingen gaan werken, die wel een boerderijtje hadden thuis, maar de ene zoon ging dan naar de Volvo of ging ergens anders aan de haven gaan werken. Hé. Ik durf daar geen percentage op plakken. Maar neem nu toch dat per gezin, waar dat er 4, 5 kinderen waren, dat er toch één naar de Volvo ging gaan werken.
Eerst kwam Volvo Cars in 1964 en 10 jaar later Volvo Trucks. Tientallen hectare groen en landbouwgrond moesten daarvoor sneuvelen. En niet alleen voor de industrie trouwens, ook voor nieuwe woonwijken. Als je Roderick hoort vertellen over zijn jeugd, dan voelt je dat hij over een ander Oostakker spreekt dan de verkavelingen van vandaag.
De visput, wat wij noemden, was zo aangenaam. Je ging daar gaan kamperen. Wij mochten dat allemaal wel niet, maar wij deden dat allemaal met de fiets. Wij hadden overal vrienden zitten. En tegen dat wij eraan komen, waren wij al een stuk of 5, 6. Weet je, we vertrokken alleen en dat was... Ik weet niet of dat nu nog zo bestaat, dat gevoel. In Oostakker dan. Dat zal waarschijnlijk wel nog ergens in Zingham of zo bestaan, maar bij ons... Ik weet niet of dat nog bestaat. Dit stuk hier was... Er was nog zeer veel groen. Je kon hier gewoon oversteken. Dat was de veeweg van vroeger. Je kon daar oversteken en daar had, hier had je een aantal huizen. Hè, en hier kon je komen spelen. En dat was zeer aangenaam. Trouwens ook, de Kennedylijn, in de jaren 60 reed daar geen auto op. Hè. Dat was gewoon klein... Allee, het was een grote baan, maar niemand reed daarop. Hè. De zaterdag en de zondag hoorde je niks. En dat is ook wel een beetje een strijd nu van de Oostakkernaars. Dat geluid dat wij hebben van die Kennedylaan is verschrikkelijk. Hè. Vooral bij ons, waar dat je nu staat, heb je de tunnel van de Weba. Wij noemen dat zo de Weba-tunnel hier. Hè. Dat is gelijk een megafoon. Hè. Naar beneden, gaat in een tunnel. Die camions trekken daarop naar boven. En woem, dat geeft enorm veel geluid. En nog zo een beetje die strijd tussen Gent en dan hier de Zeehaven en Oostakker. Ja, nu komen er na 30, 40 jaar eindelijk wat geluidsschermen. Maar dan rond het nieuwe turborotonde. Maar voor de rest niks.
Voor Roderick is dit ook een persoonlijk verhaal. Zijn grootvader had namelijk een klein textielbedrijfje in de Lourdesstraat, dat zijn vader later heeft overgenomen. Maar het atelier ging mee ten onder in de grote textielcrisis van de jaren 70 en 80. En dan moesten er 40 mannen en vrouwen op zoek naar nieuw werk. Bij de Volvo bijvoorbeeld. Het woord is hier al veel gevallen. Volvo. Eerst cars, dan trucks. Klopt dat verhaal van de arbeiders die verhuizen van de oude Gentse fabrieken naar de nieuwe autofabriek in Oostakker? We gaan luisteren bij Mark de Meij. Tot een paar jaar geleden was hij communicatiemanager bij Volvo Cars. En hij kent de geschiedenis van de fabriek op zijn duimke.
De eerste mensen die bij Volvo gingen werken waren vooral textielarbeiders die zonder werk kwamen, omdat de textielindustrie eigenlijk aan het doodgaan was. Terwijl Gent vroeger een heel bloeiende textielstad was. Maar door het feit dat er heel veel werkloosheid was, was dat een heel goede, uiteraard positieve Volvo. Slecht voor die mensen. Maar anderzijds was de komst van Volvo voor die mensen eigenlijk wel een heel groot cadeau.
De Gentse arbeiders vertrokken massaal naar een nieuwe werkgever in Zweedse stijl. Iets soepeler misschien. En vooral voor een betere pre. Het was het begin van een grote liefde tussen Gent en de Volvo.
Het klopt dat er effectief een grote persoonlijke band is tussen de mensen die bij Volvo in Gent werken en Volvo als fabriek en als merk. En je merkt inderdaad, heel veel mensen hebben een vader of een onkel of een oom die daar werkt, of kinderen die bij Volvo werken. Maar je merkt ook dat als mensen overlijden en ze plaatsen een overlijdensbericht of er komt een doodsprintje, dat erop staat onder de naam werknemer van Volvo. En dat betekent dat ze zich echt persoonlijk identificeren met Volvo en dat het voor hen heel veel betekent om voor Volvo te werken. Nee. En ik denk dat Volvo Gent dat veel meer heeft dan in Zweden.
Hoe komt het eigenlijk dat de Zweden naar hier zijn gekomen? Waarom Gent? Dat had blijkbaar alles te maken met een dinertje in de Cour Saint-Georges naast het Belfort.
Volvo in de jaren 60 was op zoek naar eigenlijk een vestigingsplaats buiten Zweden. En men keek naar een aantal havensteden. Het moest echt in een centraal Europese stad zijn. Het moest een havenstad zijn. En aanvankelijk had men eigenlijk Gent over het hoofd gezien, omdat men niet wist dat Gent een haven had. Men keek naar Kiel, naar Duinkerke, alles wat daartussen zat, Rotterdam, Antwerpen. En er was toen een heel actief stadsbestuur, die wist dat Volvo op zoek was naar een locatie. En men heeft toen contact genomen met Volvo. En er zijn toen gesprekken geweest. Ik was daar zelf uiteraard niet bij, zo oud ben ik ook niet. Maar ik heb nog de man gekend als baas die onderhandelingen geleid heeft. Dat was Lars Malmros, ondertussen al een paar jaar overleden. Maar hij is de man die die vestiging uit de grond moest stampen. En die dan ook de contacten had met het Gentse stadsbestuur. En dan is er een gesprek geweest met de toenmalige havenschepen, later burgemeester Van den Dalen. En Van den Dalen vroeg, ja, wat heb je nodig? En die man, Lars Malmbros, een Zweed, die perfect Nederlands sprak trouwens, die heeft dan, dacht ik, op een servietje getekend wat hij nodig had van gronden. En Van den Dalen zei, dat komt in orde. En zo is dat gebeurd, dat Volvo, dat moet 1963 geweest zijn, dat Volvo dan beslist heeft voor Gent, dat men begon is met te werken en in 1965 is dan de fabriek geopend in Gent met de Zweedse prins Bertil, die de zaak geopend heeft.
In het begin werkten er pakweg 1000 mensen, maar dat groeide gaandeweg tot 6500. Nu Volvo Gent als enige fabriek ter wereld de nieuwe elektrische SUV mag produceren, de C40 Recharge, komen er nog eens 500 jobs bij. En dan hebben we de werknemers bij Volvo Trucks nog niet meegerekend. Alles bij elkaar, 10.000 man. Met een bedrijfsfeestje voor de Volvo krijg je de Glamco Arena bijna vol.
Ik denk dat de stad Gent uiteraard Volvo heel dankbaar is voor het feit dat ze uiteindelijk in Gent gekomen zijn. Maar Volvo heeft ook altijd heel goed samengewerkt met de stad. En de stad heeft ook altijd gezorgd naar oplossingen als er problemen waren bij Volvo. Met name in het jaar 90 was eigenlijk plaatstekort. En toen heeft de stad heel actief meegeholpen om te kijken van hoe kunnen we Volvo helpen met andere terreinen in gebruik te laten nemen. Dat was toen havenschepen Tremont en dan de geschiedenis herhaalt zich. Volvo is begonnen met havenschepen Van den Dalen en die dan later burgemeester geworden is. Daniel Tremont was toen havenschepen en ik weet nog dat hij zei toen hij burgemeester was, ik moet met pijn in het hart mijn haven achterlaten.
Gerard Van den Dalen, Daniel Tremont, eerst havenschepen en dan burgemeester. En de geschiedenis bleef zich herhalen, want ook Matthias de Klerk heeft hetzelfde parcours gevolgd. Van de haven naar het stadhuis. Maar genoeg over politiek. Terug naar Materlinck. Dat zijn huis door de haven is verzwolgen, dat weten we nu wel al. Maar waar dan precies? De Gentse fotograaf Storm Kalle, liefhebber van onze Nobelprijswinnaar, wil het eindelijk eens exact weten. Daarom gaan we met Storm op zee. Enfin, zeehaven. Hij heeft zijn camera in de aanslag, want hij hoopt ergens in de diepte nog een spoor van het huis te zien.
De verbreding eigenlijk van kanaal Gent-Terneuzen, zoals we die kennen. En die begint eigenlijk rond 1900. Er is er eigenlijk ook een zeer mooie fotoverslag van gemaakt, van de werken, volgens de tijdlijn, tussen 1901 en 1909. En nu, natuurlijk door dit gebeuren, is mijn interesse ook weer terug aangewakkerd om toch nog een beeld te vinden waar dat eventueel het landhuis er nog zou opstaan voordat het in 1902 gesneuveld is, onder water gezet of ja, afgebroken. Dat weten we natuurlijk niet, maar we waren er zelf natuurlijk niet bij.
Jean-Louis van het havenhuis vaart mee en hij is goed gezind, want het is een van de laatste keren dat deze boot zal uitvaren.
Het schip waar we nu op zijn, de Jacob van Artevelde, is in de jaren 60 nog gebouwd op de scheepswerven van Langebrugge. Die pas decennia later het loodje hebben moeten leggen, maar dit is een typisch Gents schipje.
Het is trouwens gebouwd in 1964, het beginjaar van Volvo Cars in Gent. Het zou wel eens goed kunnen dat dit de boot is waarop de Zweed Lars Malmbros zijn eerste toerke door de haven heeft gevaren.
Het is een van de mooie zaken van de oude haven van Gent, dat is dat het zo'n stadsjacht had. Om delegaties, om bezoekers rond te leiden, met hen rond te varen in de haven te tonen. En trouwens, honderden, zo niet duizenden, tienduizenden Gentenaars hebben ooit wel eens een rondvaart in de haven gemaakt met de Jacob van Artevelde.
En waar moeten we naartoe varen om Huizen Materlinck te bereiken?
Dat is eigenlijk ter hoogte van de papierfabriek.
Ja, het is eigenlijk als ik het plan mag geloven, aan het punt waar het grootdok, het sifferdok... Nee, het Grootdok, het zeekanaal en de aftakking naar Meulensteedbrug samenlopen.
Ja, zo'n 400 meter, een kleine kilometer van Meulensteedbrug.
Dat zal het ongeveer
zoiets
zijn, ja.
1902, dat was het fatale jaar waarop het water niet meer tot aan de drempel van het huis kwam, maar erover ging.
En zoals dat in die tijd en ook later nog zal gebeuren, het zeekanaal zal eigenlijk op de rechteroever verbreed worden. En dat verklaart waarom het huis van of het zomerhuis van Maeterlinck moet sneuvelen. Het staat aan de verkeerde kant van het water, om het zo te zeggen.
We moeten niet vervaren. Van de Rigakaai recht over de Weba tot de Darzen, zoals oudere Gentenaars de vingertokken nog altijd noemen. En net daar voorbij, daar is het punt waar we al zo lang naar zoeken.
De Meulenstedenbrug, de vermaledijde Meulenstedenbrug, zie je daar op zo'n, ja, het zal 400 meter zijn, zoiets. Maar dit is dus het kruispunt waar het huis van Maeterlinck ongeveer gestaan moet hebben. Er bestaan ook oude luchtfoto's van die zone in die periode. Het is bijna hallucinant te zien hoe leeg die was. Hoe landelijk. Hoe weinig gebouwen er hier stonden. Dit waren eigenlijk tuinen, maar voornamelijk ook, ja, velden en akkers.
Maar dat huis, staat dat er nu nog onder water? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
Ja, wel, dat weten we niet. Op die foto's dat je ziet van op het kanaal Genternuis, zie je dat ze wel uitgraven. Dat zou eigenlijk ook goed kunnen zijn dat het eigenlijk deels de fundering onder water, of dat het huis volledig onder water staat. Ik weet niet goed hoe dat met die opboring en dergelijke, hoe dat in zijn weg gegaan is. Want de verbreding van het kanaal Genternuis denkt iedereen, ah ja, dat is uitgegraven. Maar je kunt eigenlijk ook alles opspuiten en dan je kanaal erdoor laten gaan natuurlijk.
Dat lijkt mij minder waarschijnlijk. Zoals ik het zie, is het kanaal fors verbreed. En al hetgeen in die bijkomende breedte stond, zal verdwenen zijn. Want je moet ook de diepgang kunnen garanderen natuurlijk. Die funderingen die zullen ook niet meters diep gezeten hebben. Dus volgens mij zal het hele huis wel, ja, onder de sloophamer bezweken zijn.
Het zou natuurlijk wel een mooi verhaal zijn als we nu letterlijk boven dat huis bijna zweven, als het ware, maar dan op het water. En dan willen we eigenlijk met een soort van onderwaterarcheologie. Nu gebruik ik de woorden van André Kapitein, die daar wel af en toe over droomt, van dat we een soort van duikbootje pakken, dat we dat eigenlijk nog kunnen gaan bezoeken. Want dat is iets...
Storm droomt verder. Maar Jean-Louis heeft ons met de voetjes op de grond gezet. Er staat hier geen kasteel onder water. Spijtig. Maar we krijgen toch nog ons momentje. We varen nog wat door tot aan Langerbrugge, waar net de veerboot uitvaart. En hoe heet die boot? Jawel.
Het zal de Maeterlinck zijn, hè. Is toch symbolisch, hè. Voilà. Maurice is daar. Vaart nu over zijn ouderlijke... Dat is niet getimed, hè, jongens. Hoe symbolisch kan het zijn? Ik stel anders voor dat we nog een keer iets voorlezen. Bij dit moment.
Geen probleem, beste storm.
Aangetrokken door het water en de vissen die zich erin konden vermeien, zwierven wij van 's morgens tot 's avonds langs de oevers. Enkel een jaagpad scheidde de tuin van het rechte en zowat 100 meter brede kanaal. Wij keken voortdurend over het watervlak uit, dat voor ons de oneindigheid voorstelde en dat, om zo te zeggen, de drempel van onze deur overspoelde. Onze tuin strekte zich uit tussen het huis en het zeekanaal, maar na een twintigtal jaar werd dat kanaal verbreed en slokte het een deel van de tuin op. Het werd steeds breder gemaakt, om op het einde van mijn jeugd het gehele eigendom in beslag te nemen, zodat de tuin een zeehaven werd en er alleen in mijn herinnering sporen van overblijven.
En in die van ons. We varen verder en we moeten het zeggen zoals het is. De kanaalzone heeft zijn eigen schoonheid. Maeterlinck schreef over de blauwe vogel, zijn beroemde oiseau bleu. Wat wij zien staan, vandaag, zijn blauwe kranen. Dit zijn e-cranes, legt Jean-Louis uit. De evenwichtskraan op hoge poten die een tegengewicht hebben achteraan, wat hen sierlijke knikkende bewegingen doet maken. Blauwe kraanvogels dus eigenlijk.
De teksten van Maurice Maeterlinck over het kanaal getuigen ook van de fascinatie die mensen hebben voor havens en schepen. Een schip dat vervoert niet alleen ladingen, niet alleen mensen, dat zet aan tot dromen. Je krijgt eigenlijk goesting om je zak te vullen en op wereldreis te vertrekken. Dat is het soort van fascinatie dat uitgaat van een zeehaven, van een zeeschip. En dat is iets wat mensen die vandaag de haven van Gent bezoeken, of Noordzeepoort, ook nog altijd wel voelen.
Wij voelen het ook. We waren voor deze podcast op zoek naar het huis van Maeterlinck, maar daar kwam de geschiedenis van de haven vanzelf bij. We hoorden verhalen van het dorp dat kreunde onder de oprukkende industrie, maar ook dat North Sea Port een economische noodzaak was voor Gent. En nu, hier op de boot, zien we dat de haven ook zijn eigen schoonheid heeft. De windmolens, de camions die er zo mini uitzien naast de heuvels van schroot en steen, de kranen, de lichtjes. En ook die schoonheid is in Oostakker zeer dichtbij. Wilt je nog meer Oostakkerse verhalen? Dat komt goed uit, want er zijn er nog 3. Deze podcasts zijn een project van de Erfgoedcel van Stam Gent in een productie van voiceovers.be. We vertellen altijd de geschiedenis die je nog niet kende of waar je het fijne niet van wist. Kijk op stamgent.be voor meer.